We gaan vanavond nadenken over het thema een onveranderlijke God in een Babylonisch tijdperk. En we lezen daarvoor uit Jesaja hoofdstuk 46. Jesaja 46. Vers 1 tot en met 13. Jesaja hoofdstuk 46. Ik lees u voor uit de Herziene Statenvertaling. Bel is gekromd, Nebo neergebogen. Hun afgodsbeelden zijn geworden voor de dieren en voor de beesten. Uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide dieren. Tezamen zijn ze neergebogen, gekromd. Ze hebben de last niet kunnen redden, maar zijn zelf in gevangenschap gegaan. Luister naar mij, huis van Jacob, en heel het overblijfsel van het huis van Israël. U die door mij gedragen bent vanaf de moederschoot, gedragen vanaf de baarmoeder. Tot uw ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Ja, tot uw grijsheid zal ik u dragen. Ik heb het gedaan en ik zal u opnemen. Ik zal dragen en redden. Met wie wilt u mij vergelijken? En met wie op één lijn stellen? Met wie wilt u mij meten dat wij elkaars gelijken zouden zijn? Zij schudden goud uit hun beurs en wegen zilver op een weegschaal. Ze huren een edelsmid en die maakt er een god van. Ze knielen, ook buigen zij zich neer. Ze nemen hem op de schouder, ze dragen hem en zetten hem op zijn plaats. Daar staat hij en van zijn plaats wijkt hij niet. Ja, roept iemand tot hem, hij antwoordt niet. Hij verlost hem niet uit zijn benauwdheid. Denk hieraan. En wees flink, neem het weer ter harte, overtreders. Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat ik God ben en niemand anders. Ik ben God en er is geen als ik, die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn. Van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben, die zegt, mijn raadsbesluit houdt stand, ik zal al mijn welbehagen doen. Die een roofvogel roept uit het oosten, een man van mijn raad uit een ver land. Ja, ik heb gesproken, ik zal het ook doen komen, ik heb het geformeerd, ik zal het ook doen. Luister naar mij, onbuigzamen van hart, u die ver bent van gerechtigheid, ik breng mijn gerechtigheid nabij. Ze zal niet ver zijn en mijn heil zal niet uitblijven, maar ik zal heil geven in Sion, aan Israël, mijn luister. Tot zover dit gedeelte. Een onveranderlijke God in een Babylonisch tijdperk. Dat zijn twee dingen. Een onveranderlijke God en een Babylonisch tijdperk. Eerst dat laatste, dan dat eerste. Dus we kijken eerst naar het Babylonische tijdperk toen en ook nu. En dan naar de onveranderlijke God zoals hij zich presenteert in dit hoofdstuk. Babylonisch, waar denkt u dan aan? Spraakverwarring. De torenbouw van Babel, Genesis 11. Een opstand. Rebellie. Ja, ik denk dat je wel kan zeggen dat wij ook in Babylonische, verwarrende tijden leven. Op wereldniveau. Wereldrijken en wereldleiders die clashen, oorlogen. En aan de andere kant ook de mens met zijn zogenaamd ongekende mogelijkheden op het gebied van technologie, wetenschap. Hij wil God evenaren, inderdaad zoals bij die torenbouw. Maar tegelijkertijd ook de moraal die teloor gaat. Waar gaat het heen in onze tijd? Babylonisch. op wereldniveau. Maar je kan het ook een niveautje lager halen. En je kan ook zeggen, Babylonisch kan het dat zijn op persoonlijk niveau. Als je je leven als ingewikkeld ervaart. Of je diep verdriet hebt. Of je je Babylonisch voelt. Ik bedoel, je voelt jezelf ontheemd. Ver van huis, bijvoorbeeld omdat je leven op zijn kop staat. Of je zegt, nou iets van die Babylonische spraakverwarring, dat ken ik ook wel in mijn omgeving. Als je relaties met mensen complex zijn, misschien wel in je gezin. Je kinderen of kleinkinderen. Dat je zegt, we begrijpen elkaar zo moeizaam. Wellicht zegt iemand anders, ik denk bij Babylonisch niet zozeer aan het wereldniveau of aan persoonlijk niveau, maar ik denk aan wat er, er zijn net al een aantal dingen genoemd, ik denk aan wat de Bijbel beschrijft aan Babylonisch, aan Babel, Babylon, inderdaad de torenbouw, maar ook de wegvoering van Israël naar Babel, ook wel genoemd de Babylonische ballingschap. En weer anderen zullen zeggen, ik denk aan Openbaring 18. Babylon, de hoer, die velen verleidt en uiteindelijk zal vallen en veroordeeld zal worden. Het is dus wel een Bijbels begrip. Babel, Babylon, Babylonisch. Nou, zo kun je allerlei gedachten hebben bij dat thema wat ik vanavond heb genoemd. Een onveranderlijke God in een Babylonisch tijdperk. Maar waar het in Jesaja 46 over gaat, dat hoofdstuk gaan we vanavond met elkaar bespreken. Daar gaat het over... In ieder geval historisch gezien, ik kom zo nog even op de toekomst, profetisch. Maar historisch gezien gaat het daar rondom de tijd van de Babylonische wegvoering. De Babylonische ballingschap. Even wat achtergrond. Israël werd ongeveer 600 jaar voor Christus door Nebukadnezar meegenomen naar Babel. Dat was een vreselijke deportatie. Die vindt hij aan het einde van het boek 2 Kronieken. En ook in Koningen wordt hij aan het einde van 2 Koningen beschreven. Het is werkelijk beestachtig. Inderdaad, er is een teloorgang onder de koningen van Israël. Af en toe nog een opleving, bijvoorbeeld bij Hiskia, bijvoorbeeld bij Josia. Maar het is door de bank genomen een neergaande lijn. En aan het einde, op dat dieptepunt, komt Nebukadnezar uit Babel en hij rooft alles mee. Het is werkelijk een slachtpartij. Zelfs de onderdelen, de heilige onderdelen van de tempel die door Salomo gebouwd is, worden ruw en onrespectvol meegevoerd. Jesaja profeteert ongeveer 100 jaar voor die wegvoering. Dus de wegvoering 600 jaar voor Christus. Jesaja profeteerde, zou zeggen de meeste, tussen 750 en 700 voor Christus. Dus nou laten we zeggen, ruim 100 jaar voor de wegvoering profeteerde hij onder de Joden. Voordat ze gingen. En zijn boek wordt door de meeste Bijbelverklarers in tweeën gehakt. 66 hoofdstukken in tweeën. Hoofdstuk 1 tot en met 40, 39 moet ik zeggen. En ook deel 2 vers 40 tot en met 66. Het eerste deel, de eerste 39 hoofdstukken, een oproep tot bekering. Zoals heel veel profeten dat deden in de tijd van de Bijbel. Een aankondiging van oordeel en ook de wegvoering voorspeld. Dat is deel 1. En deel 2, Jesaja 40, het begint al typisch. Troost, troost mijn volk. Je zou kunnen zeggen dat tweede deel vanaf hoofdstuk 40 tot 66 is een troostboek. Dat is een belofte van, let op, terugkeer uit ballingschap. Een belofte van herstel. Een belofte dat er uiteindelijk een rijk van vrede gaat komen dat zijn weerga niet kent. En weet je wat heel bijzonder is? Voordat we erin duiken. Dat tweede deel, waar Jesaja 46 dus onderdeel van is, dat wordt al aan Israël meegegeven voordat ze op ballingschap gaan. Als een soort troostboek van, jullie zullen daar inderdaad 70 jaar zitten aan Babylons stromen. Ontheemd. Babylonisch. Maar, jullie moeten dan lezen, in deze hoofdstukken, dat na die 70 jaar er een tijd van herstel, vrede zal komen. Die is uiteindelijk ook gekomen. God heeft een man geroepen. Zijn naam is Kores. Een vorst uit Perzië. En God heeft hem opgericht. En hij is uiteindelijk naar Babel gekomen. Heeft Israël bevrijd. En heeft van God, deze heidense vorst, de opdracht gekregen om het mogelijk te maken dat de Joden in Jeruzalem de tempel zullen herbouwen. Wat ook gebeurd is onder Ezra en Nehemia. In het stuk waar wij zijn, het tweede deel, het tweede troostboek van Jesaja. U hebt een beetje achtergrond, hè? Dat beloofde ik net al, zodat we een beetje een inleiding, een beetje een aanloop hebben voordat we daadwerkelijk ons hoofdstuk induiken. Dan weet je ongeveer waar we zijn. In hoofdstuk 44 en 45 wordt vooral de roeping van die Kores beschreven. Die onbekende man, voor God overigens heel bekend, die God zegt, jij gaat het doen. Jij bent een man van mijn raad, zegt hoofdstuk 46. En in de hoofdstukken hiervoor presenteert God zich zijn prachtige hoofdstukken, 44 en 45. Moet u eens lezen in de komende dagen. God zegt daar, ik ben de eerste en de laatste die boven alle dingen staat. Regelmatig klinkt het in die hoofdstukken, bijvoorbeeld in hoofdstuk 44 vers 6. Buiten mij is er geen God. Ook nu jullie daar zitten, langs Babylon stromen, moeten jullie weten, ik ben de Almachtige, jullie formeerder, de Heere en niemand anders. 44 vers 24. Ik formeer het licht. En ik schep de duisternis. Ik maak de vrede. En ik schep het onheil. Ik doe al deze dingen. Hoofdstuk 45 vers 7. Je zou kunnen zeggen, in deze hoofdstukken heeft God sterk de behoefte, mag ik dat zo zeggen? God voelt sterk de behoefte om Israël daar te laten weten, ik ben de regisseur van al deze dingen. Ik sta daarboven. Hoe jullie er ook bij zitten, daar in Babylon, zondig en gewond. Ik ben Israëls God. En ik ga jullie dat laten weten. Dan komt hoofdstuk 46. In mijn Bijbel, in de HSV, staat daarboven de dwaasheid van afgoderij. Daar spreekt God door de profeet Jesaja over de afgoden. De afgodendienst. Waarom gebeurt dat? Nou, ik denk dat de tekst het zelf zegt. Maar samenvattend zou je kunnen zeggen, God weet dat Israël afgodisch is. Ze heeft een historie van afgoderij. En het zou zomaar kunnen gebeuren, dat is niet denkbeeldig, dat in Babylon Israël daar zich gaat vergapen aan de goden van Babel. Bel en Nebo. En God zegt, ik wil jullie in dit hoofdstuk, al waren die hoofdstukendelingen natuurlijk ertoe niet, maar ik wil jullie laten weten dat die afgoden vergaan. En daartegenover zet God zichzelf, presenteert hij zichzelf. Ik dacht in deze tijd, in deze Babylonische tijd, kan het wel eens goed zijn om eens even te kijken naar die afgoden en vervolgens naar de enige onveranderlijke God. Wat waren dat dan voor afgoden? We zijn in Jesaja 46. Lees nu met mij mee. In hoofdstuk 46 vers 1 worden hun namen genoemd. Bel en Nebo, ik kom daar zo nog even op terug. Maar vers 6 tot 8 beschrijft hun wezen. En dat zijn ironische versen. Je ziet dat veel in Jesaja, trouwens ook in de andere profeten, dat God ironisch spreekt. Het grenst soms aan sarcasme. Dat zou ik God niet willen toeschrijven, want sarcasme is niet altijd zo deugdzaam. Maar ironisch is het zeker. Je zou kunnen zeggen spottend. In vers 6 tot 8 beschrijft God hoe die afgoden tot stand komen. Lees die met mij mee. In vers 5 zegt God, met wie wilt u mij vergelijken? Als het ware zegt God, oké, we doen een wedstrijdje. Ik aan de ene kant, de God van Israël, de levende God. En aan de andere kant, de afgoden. Oké, hoe moeten we dat doen? God zegt, oké, met wie zou u mij willen vergelijken? En met wie zou u mij op één lijn willen stellen? Met wie wilt u mij meten dat we elkaars gelijken zouden zijn? Hier zie je dat wedstrijdje. Elkaars gelijken. Die competitie tussen de God van Israël en de afgoden van Babel. En dan volgt de vergelijking. Oké, zegt God, vers 6. Hoe gaat dat? Zij, de Babyloniërs, maar ook allen die afgoden oprichten, schudden goud uit hun beurs. Ja, je moet soms diep in je portemonnee tasten voor de afgoden. Goud en zilver. Zilver op een weegschaal, vers 6b. En dan moet er een edelsmid aan te pas komen. En die man, die beste edelsmid, die maakt er dan een god van. En vervolgens, dan is het een soort beeld geworden, dan buig je je voor neer. Zij knielen, ook buigen zij zich ervoor neer. Laatste regeltje, vers 6. En dan nemen ze hem op hun schouder, vers 7. Heel waarschijnlijk wijst dat op het Babylonische nieuwjaarsfeest. Dat was een ritueel in Babel. Dan gingen de Babyloniërs naar hun tempels en dan namen ze die beelden, gemaakt door de edelsmid, op hun schouder. En dan liepen ze in een soort processie door de stad om ze uiteindelijk daar weer terug te zetten. Ze nemen hem op de schouder, ze dragen hem. Je zou er een hernia van krijgen. En ze zetten hem op zijn plaats. En dan klinkt in vers 7 het laatste regeltje. Daar staat hij. En van zijn plaats wijkt hij niet. Nee, vind je het gek? Hoewel, God heeft Dagon, de god van de Filistijnen, een keer op zijn neus laten vallen. Maar doorgaans wijken ze van hun plaats niet, die beelden. Roept iemand tot hem? Hij antwoordt niet. Ja, hij verlost hem niet uit zijn benauwdheid. Zo dood als een pier. En zo emotieloos en hulpeloos, terwijl er toch goed geld voor betaald is. Goud en zilver. Maar in de nood, in de benauwdheid, zullen ze je niet verlossen. Ik maak even een toepassing. Voordat we gaan naar het lot van deze afgoden. Want dat beschrijft vers 1 en 2. Eerst even een toepassing. Wij leven, lieve mensen, niet meer in een tijd van stenen beelden. Gouden beelden. Hoewel, sommige mensen zetten ze gewoon weer voor het raam. Of in de tuin. Bij de groenrijken die ze kopen. Ook weer bij steeds meer nuchtere Hollanders. Maar goed, de meeste afgoden zijn niet fysiek. Maar toch, we kunnen hier natuurlijk wel een beetje smalend lachen om die Babyloniërs met hun goud en zilver. Maar we gaan misschien toch iets te snel als we zeggen, wij hebben geen last van afgoden. Tim Keller, Amerikaanse predikant die onlangs overleden is, schreef een boekje Namaakgoden. Tenminste, dat is de Nederlandse vertaling. Lezenswaardig. Pas wel op. De eerste paar weken nadat je het gelezen hebt, zie je overal afgoden. Hij zegt, alles, definitie, ik citeer, alles wat belangrijker en onvervangbaarder voor ons wordt dan God, wordt een afgod met jou als slaaf. En dan zegt hij, dat vind ik heel kernachtig gezegd, jouw Heer is wat je beheerst. Jouw Heer is wat je beheerst. En jij bent de slaaf. Je baan. Je bedrijf. Je reputatie en je naam. Je geld en je bezit. Je gezondheid. Je kinderen. En je kleinkinderen die je kosten wat het kost. Bij je wilt hebben of vast wilt houden. Je gemeente, je bediening, je werkverslaving, je chronische besluiteloosheid, je erkenning van mensen, de drang om andermans levens te beheersen of alles in je eigen leven onder controle te willen houden. Je bent doodmoe omdat je je een slag in de ronde werkt. Omdat je alles wil laten gaan zoals jij wilt dat het zou moeten gaan. Afgoden. En je offert eraan. Je Heer is wat je beheerst. Wat je beheersend bezighoudt. En die afgoden, let op, dat is een kernwoord in Jesaja 46, die moet je dragen. Je moet ze vasthouden. Je bent er haast obsessief mee bezig. Je moet er mee bezig zijn, want anders raak je het kwijt en verlies je de grip. Of verlies je je vreugde of je zekerheid. Je hebt het nodig om iemand te zijn, om gelukkig te zijn. En ondertussen vragen ze ontzettend veel. Terwijl ze zo weinig brengen. Ik sprak laatst een man, een beetje van mijn leeftijd. We hadden het over het leven. Een jonge man dus, even voor de helderheid. van mijn leeftijd. En het was het einde van het jaar. En we keken een beetje terug op het jaar. En zei, ik heb dit jaar zo'n goed jaar gehad. Op mijn bedrijf, op mijn werk. Het is zo goed gegaan. Uit de corona en succes en, nou ja, vordering gemaakt, noem je het ook weer, promotie gemaakt op mijn werk. Maar zegt hij, nu aan het einde van het jaar, zeg ik ja. Als je me vraagt, is je relatie met je kinderen beter geworden? Dan zeg ik, ik heb zoveel gewerkt, joh. En soms zegt hij, als ik dan even stil ben en nadenk wat echt belangrijk is. Hij zegt, dan moet ik maar gewoon stilzetten. Want het is alsof ik in een soort hamsterwieltje zit wat me doordraait. En het gaat steeds gekker en het gaat ook goed. Want dat wat me draaiende maakt, dat brengt ook succes. Hè? Mijn werk, ik kom er ook mee verder. En ik word ook iemand en ik ben een geziene man op mijn werk. Maar soms als het dan stil is, of ik lig wakker en ik denk na van, ben je nu echt bezig met de dingen die echt van waarde zijn? Echt van eeuwigheidswaarde zijn? Misschien ben ik wel een slaaf van mijn werk. Of van mijn succes op het werk. Voor de erkenning die mensen me geven. En ik mag niet falen. De gedachte dat ik zou zeggen, ik ga minder of ga anders. Nooit, tenminste. Afgodendienst is slavendienst. Totdat het erop aankomt in je leven. En de dokter zegt dat je nog een jaar te leven hebt. Dan laat het hele werk. En die hele naam. En die hele reputatie. En die hele bankrekening je koud. En begint er een proces. Van heb ik echt gebouwd met zilver en goud in mijn leven? Dat kan bittere tranen zijn, want die afgod laat je dan alleen. Die laat je alleen. Hij staat er op zijn plaats en hij wijkt niet. Roep je tot hem? Hij antwoordt niet. Jesaja zegt een paar hoofdstukken verder. Tegen dat afgodische Israël. Waarom wegen jullie geld af voor wat geen brood is? En je arbeid voor wat niet verzadigen kan? Zouden de mensen die de afgoden te boven zijn, 100% definitief, zouden die even hun vinger op willen steken? Welke goden waren dat dan in Babel? Kijk in vers 1. Bel en Nebo. Gekke namen, hè, jongens en meiden. Bel en Nebo, wie noemt zijn kinderen nu zo? Nou, let op. Het waren inderdaad de hoofdgoden in Babel. En er werden kinderen naar vernoemd. Denk maar aan Belsazar en Nebukadnezar. Dat komt van Bel en Nebo. Bel was een menselijk beeld met horens van een stier. Kan je zo googlen. En die stond voor de wereldse macht. Daar had Nebukadnezar trouwens ook wel wat mee, met macht. En Nebo was de god van de intelligentie. De god van wijsheid. En deze goden hadden de cultuur enorm beïnvloed. Maar, let op, vers 1 en 2, word even wakker. Die goden die staan er beroerd bij. Weet je wat er gebeurd is? Weet je wat er gaat gebeuren? Als koning Kores naar Babel komt, weet je wat er dan gaat gebeuren? Nou, dan gaat Bel, vers 1, gekromd staan. En Nebo neergebogen. Weet je waarom? Ze worden van hun plek gehaald. Ze worden van hun sokkel gehaald. En Kores zegt, neem die troep maar mee. Dat goud en zilver, daar kunnen we misschien nog wat voor krijgen. Maar goden zijn het niet. En ze worden afgevoerd. Hun afgodsbeelden zijn geworden voor de dieren en voor de beesten. Weet je waarom? Die beesten moeten ze dragen. Die ezels en die kamelen. Misschien olifanten en paarden. Ja, daar worden die beelden, Nebo, waar zoveel voor geknield is. Dat wordt er op zo'n olifant gelegd. En Bel wordt op zo'n ezel gelegd. En die mogen ze naar Perzië dragen. Die arme beesten. Ze krijgen er hernia's van. Afgevoerd worden ze. Tezamen vers 1, uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide dieren. Tezamen zijn ze neergebogen. Die dieren die ze dragen en die afgodsbeelden die erop liggen. Gekromd. Ze hebben de last niet kunnen redden, maar ze zijn zelf in gevangenschap gegaan. Ze worden de buit van een veroveraar. Ze zijn in handen van Kores gevallen. En de afgodsbeelden konden niet worden gered. Zo onmachtig zijn ze. Ze kunnen anderen niet redden. Laat staan dat ze zichzelf redden. En dat gaat Israël na 70 jaar te zien krijgen. De Joden die in ballingschap zijn en tot het einde uitzitten. En koning Kores zien komen, die gaan het meemaken. Dat die goden die daar zo fier en parmantig en trots stonden, waar velen voor neerbogen, dat ze met de ezels en de kamelen worden afgevoerd. Dus Israël, jullie die nu nog kijken naar die goden van die Babyloniërs, wees er niet te zeer van onder de indruk. Van wie moet je dan wel onder de indruk zijn? Nou, God zegt, nu die afgoden bijna dood en begraven zijn, het duurt nog eventjes, ga ik jullie laten weten wie ik ben. De enige ware God. Trouwens, je aanbidt altijd iets. Wist u dat? Je aanbidt altijd iets. Je bent als een aanbidder geboren. Alle wereldgodsdiensten, ook alle afgoderij vandaag de dag, komt omdat God ons schiep met een gat in ons hart. En dat gat kan alleen gevuld worden als we knielen voor iets dat groter is dan onszelf. Daarom is ons hart onrustig, zei Augustine. We jagen naar iets om vervulling te vinden. Alle wereldgodsdiensten, ook nu, of het nou de islam is, of het hindoeïsme, of het boeddhisme, of vul maar in, het zijn allemaal soort vervangingen van de dienst aan de ware God. Er zijn ook mensen die zeggen, ik aanbid niks. En een atheïst. Doe nergens aan, maar die bestaan niet. Die bestaan echt niet. We aanbidden altijd iets. Ons hart heeft een altaar nodig. De Babyloniërs deden het voor deze goden. Maar God zegt, ik ga mijzelf opnieuw aan jullie voorstellen. Ik geef een soort herintroductie van mezelf. God laat Israël opnieuw met hem kennis maken. En dat doet God maar al te graag. In dit hoofdstuk, ik ga je het laten zien, is hij als een minnaar, als een vader, als een heer, als een drager, als een herder. Als een glorieuze God. En hij longt Israël naar zich toe. Terwijl Bel en Nebo daar richting de milieustraat gaan. Strekt God zijn armen uit. En zegt hij. Ik ben de ware God. En dat in een Babylonische tijd. Toen. En nu. Ook nu in Israël. In het hele Babylonische gebeuren al daar. Wat in de media zo walgelijk wordt voorgesteld. Zo vreselijk oneerlijk. Door dit hele proces heen. Is God bezig. Zichzelf. En zijn Messias. Opnieuw aan hem voor te stellen. En zullen de afgoden moeten wijken. En gaat Israël uiteindelijk komen op het punt. Dat ze Jezus Christus. De man van Nazareth. Zullen aanbidden. En zijn glorie en zijn heerlijkheid zullen zien. Misschien zeg je, oké, en hoe stelt God zich dan voor? Wat zegt God dan over zichzelf? Terwijl we die afgoden nakijken daar, richting de milieustraat. Wat zegt God dan over zichzelf? Wat moet Israël dan in vervoering brengen? Volgens mij drie dingen. Als eerste, in vers 3 en 4, dat God de dragende God is. Ik ga vers 3 en 4 aan u voorlezen. Als u houdt van Bijbelteksten memoriseren, dan zou ik u deze willen aandragen voor de komende week. Jesaja 46 vanaf vers 3. Luistert u mee. Luister naar mij. huis van Jacob en heel het overblijfsel van het huis van Israël. U die door mij gedragen bent vanaf de moederschoot, gedragen vanaf de baarmoeder, tot uw ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Ja, tot uw grijsheid toe zal ik u dragen. Ik heb het gedaan en ik zal u opnemen. Ik zal dragen en redden. Volgens mij presenteert God zichzelf hier als de dragende God. Weet je hoe die begint? Hij zegt, luister naar mij. Dat staat tegenover die afgoden. Doe je oren open. God leeft. Die afgoden zijn dood, maar ik leef. Luister naar mij. Dat betekent dat God spreekt. God is de levende God. Huis van Jacob. Dat vind ik zo mooi, hè? Huis van Jacob. God noemt Israël bij zijn, niet bij zijn beste naam. Jacob, bedrieger. Jacob die jarenlang zijn eigen gang was gegaan. En dacht, ik sjoemel met God. Ik doe het op mijn manier en God zal me volgen. Huis van Jacob. Overblijfsel van Israël. Met andere woorden, Israël wordt door God aangesproken zoals ze erbij zit. Als een overblijfsel. Als een rest. Als een remnant, zegt het Engels. En dan zegt God, u die door mij gedragen bent vanaf de moederschoot. Dragen is het werkwoord in dit hoofdstuk. De afgoden moesten worden gedragen. Eerst door de afgodendienaars, later door de kamelen en de ezels, weet u nog? Ja, de afgoden moet je dragen, ook in ons leven. Ik zei net dat je moet die goden moet je tevreden houden. Of het nu je werk is of wat ook. Hè. Die afgoden in je leven, die draag je. Je kan eronder gebukt gaan. Zoals die ene man die ik sprak, dat voorbeeld dat ik noemde. Maar bij God is het andersom. God zegt, nee, jullie dragen mij niet, ik draag jullie. U die door mij gedragen bent, vanaf de moederschoot. Dat moet je allereerst op Israël betrekken. God die Abraham riep en Abraham droeg. Wat is het geheim van Abrahams leven? Is dat Abraham of God? Dat is God. Wie is er met God begonnen? Abraham? Of wie is er met Abraham begonnen? God. Genesis 12. God heeft Israël gedragen. Wie heeft Israël bevrijd uit Egypte? Dat is God. Wie droeg ze door de Rode Zee? Dat is God. Wie droeg ze door de woestijn? God, u bent door mij gedragen vanaf de moederschoot. Maar ieder kind van God, ook vandaag hier kan dat zeggen. Vanaf de moederschoot, ook heel letterlijk. In de schepping mag je dat nemen. Je zou kunnen zeggen, God die de embryo's draagt. Het staat er zelfs twee keer. Gedragen vanaf de baarmoeder. Dit vind ik, je leest er snel overheen. Maar toen ik dit voorbereidde, dacht ik, Gods hand is hoog en sterk en machtig. God is de machtige van Israël. Maar zijn handen zijn tegelijkertijd zo teder, dat ze een embryo kunnen dragen. Tere handen. Tot hoe lang doet hij dat? Gedragen vanaf het prilste begin. Tussen twee haakjes, ik denk dat ik dat hier niet hoef te zeggen. Maar hier, dit is trouwens ook een Bijbeltekst, Jesaja 46 vers 3. Die spreekt van het feit dat het ongeboren leven, het prilste ongeboren leven, door God gedragen wordt. Tot hoe lang? Vers 4. Tot uw ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Wat betekent hier dezelfde? We moeten goed lezen. We moeten eigenlijk een beetje exegeting doen. Vers 3 heeft het over dragen. Dus dezelfde zijn betekent hij zal blijven dragen. Ja, kijk je maar. Tot uw grijsheid zal ik u dragen. Ik heb het gedaan. Ik zal u opnemen. Ik zal dragen en redden. Hier staat 3 keer. Als u in de Bijbel schrijft, moet u het onderstrepen. Ik zal. Tot uw ouderdom toe. Wat is oud? Nou zegt Jesaja, ik bedoel, tot uw grijsheid zal ik u dragen. Ik beledig geen grijze mensen hier. Maar de Bijbel verbindt het wel wat aan ouderdom. Ik, heb er ook last van. God die begint, zou je kunnen zeggen. En God die het afmaakt. Jacob. Huis van Jacob, zou je dit niet in je zak steken? Zou je dit niet daar in Babylon, in je ingewikkelde leven, terwijl de afgoden dood en begraven zijn, zou je dit niet in je oren knopen? Hij omvat het hele leven, van het begin tot het einde. Van de baarmoeder tot het graf. Dit is trouwens ook een bemoediging voor oudere mensen. Ik zou dit, denk ik, dit punt zou ik niet maken in een jeugddienst, maar ik zie hier ook wel wat oudere mensen. Weet je wat je ook kan zeggen als je dit anders zegt? U verandert wel, maar God niet. U wordt ouder, u wordt misschien minder mobiel. Inderdaad, uw haren worden grijs of ze vallen uit. Schaamt u zich niet? U bent niet de enige als ik zo rondkijk. Maar God is dezelfde. Zo teder en zo krachtig als God daar was voor jou in je tienerjaren, zo is hij nu. Al word jij zwakker en ouder, God is niet veranderd. Hij droeg je vanaf het begin, hij zal je tot het einde dragen. En soms helpt ouderdom. Ik heb dit van horen zeggen. Soms helpt ouderdom om te beseffen dat je het ook heel erg nodig hebt dat je wordt gedragen. Dat je echt genade van God nodig hebt. Niet alleen om je zonde te vergeven, maar ook om van dag tot dag te kunnen leven. Het wonder wordt weer groter, zou je kunnen zeggen. Trouwens, dat geldt ook voor dertigers en veertigers in de kracht van hun leven. Je kan denken dat je heel sterk bent, maar er is maar weinig nodig om je heel erg klein te voelen. Ik zal. God stelt zich aan Israël voor als de dragende God. Hey, lieve mensen, als God dat zegt van het begin tot het einde, je zou kunnen zeggen van Abraham tot straks in het Vrederijk en God zijn plan met Israël verder gaat uitvoeren en voltooien, zal God dezelfde zijn. Dus nu ook. In deze hele moeilijke tijd voor het volk Israël. Nu ze eigenlijk op wereldtoneel en natuurlijk ook weer in Nederland ter verantwoording geroepen worden. Alsof zij een terroristische daad hebben gepleegd op 7 oktober. Het is stuitend onrecht. Waar Israël zich moet verantwoorden voor het verdedigen van haar eigen landsgrenzen. In dit alles, zegt God, ik ben dezelfde. Ik zal dragen, ik zal redden en ik zal die opnemen. Opnemen, dat doe je met een klein kind, hè? Die pak je onder de schouders en die draag je. U die door mij gedragen bent. Ik weet het niet, maar ik vind dit gewoon heel erg mooi. De tweede manier waarop God zich voorstelt, daar zeg ik iets minder over. Maar het zit wel heel duidelijk in het hoofdstuk. Dat is in vers 8 tot en met 10. En hij stelt zich daarvoor als de soevereine God. Leest u de versen mee. Israël, vers 8, denk hieraan. En wees flink. Neem het weer ter harte, overtreders. Vers 9, denk aan de dingen van vroeger. Van oude tijden af, dat ik God ben en niemand anders. Ik ben God en er is geen als ik. En dan stelt God zich voor. Vers 10. Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn. Van oudsher de dingen die nog niet hebben plaatsgevonden. Die zegt, mijn raadsbesluit houdt stand. En ik zal al mijn welbehagen doen. Die een roofvogel roept uit het oosten. Dat is Kores, die koning. Een man van mijn raad uit een ver land. Ja, ik heb gesproken. Ik zal het ook doen komen. Ik heb het geformeerd. Ik zal het ook doen. God, het woord wordt hier niet gebruikt hoor, maar God presenteert zich hier als de soevereine God. Ik heb dat woord gekozen omdat God zich hier presenteert als oppermachtig, alleenheersend, bepalend, van het begin het einde verkondigend. Je zou kunnen zeggen, God doet wat hij wil, wanneer hij wil en hij vraagt niemand om toestemming. Het klinkt soms eng bij mensen. Zo'n God. Zo'n soevereine vorst. Maakt hij daar geen misbruik van? Inderdaad, als een mens soeverein wordt, kan je beter maar immigreren. Maar dat God soeverein is, die dragende God, dat is goed nieuws. Hij bepaalt de werkelijkheid en hij realiseert de werkelijkheid. De alles bepalende God. En ik vind het heel mooi dat in vers 8 staat, Jacob en Israël, jullie moeten hier aan denken. Dan volgt er, zie je dat, vers 8, wees flink. Neem het weer ter harte. Hey, ga eens even op je benen staan. Bedenk eens wie God is. Kijk eens terug, vers 9, denk aan de dingen van vroeger. Wie heeft dat hele verlossingsplan uit Egypte geleid? Wie heeft David geroepen? Wie heeft voor Israël gestreden? Van oude tijden af dat ik God ben en niemand anders. Dat moeten jullie weten, Israël. Denk er nou eens aan, vers 8, en wees eens flink. Bedenk wie God is. En dan zegt vers 9, ik ben God en er is geen als ik, met andere woorden, ik ben de Allerhoogste. Niemand kan mij evenaren. En dan in vers 10 zie je zijn soevereiniteit. Hij verkondigt vanaf het begin wat het einde zal zijn. Van oudsher, de dingen die nog niet hebben plaatsgevonden. Zijn raadsbesluit houdt stand. Hij doet al zijn welbehagen. Welbehagen is hartsplezier. God zal doen wat hem plezier geeft. Hij zal het doen. De soevereine God. Hij heerst over alle gebeurtenissen. Ook in Babylon. Dit gaat niet buiten zijn macht om. In dit alles heeft God zijn goddelijke bedoeling. Actueel. Ook nu. Ook nu. Hoewel het stuitend onrecht is, moeten wij tegelijkertijd erkennen, God heeft zijn goddelijke bedoeling. Hij riep Nebukadnezar en vonnist hem tegelijkertijd. Hij roept Kores en oordeelt hem tegelijkertijd. Alles om zijn plan met Israël te laten plaatsvinden. Je mag dit ook naar je eigen leven halen. Ook jouw leven is geen toevalslot. God verkondigt vanaf het begin het einde. Jij bent niet met God begonnen. God is met jou begonnen. Het is wat de Bijbel ook verkiezing noemt. Wat je daar ook van vindt. Efeze 1 zegt, ik heb jullie gekozen van voor de grondlegging van de wereld. Hij die in u een goed werk begonnen is, hij zal het ook voltooien. Mijn raadsbesluit houdt stand. Het staat vast. Mijn gedachten en mijn plannen worden verwezenlijkt. Het loopt mij niet uit de hand. En het gaat zelfs volgens zijn hartsplezier. Het gaat zoals hij dat heeft bedacht. Volgens zijn welbehagen. Ik stoor me eraan dat God soms, juist als het gaat om lijden en verdriet, dat God soms door ons als christenen wordt afgebeeld als een onmachtige God, die heel veel dingen die in ons leven gebeuren ook niet wil. Hij zou aan de zijlijn staan. Niet in staat iets te veranderen. Ik zeg vanavond niet dat God alles goedkeurt wat er op deze wereld gebeurt. Zelfs niet dat God alles goedkeurt wat er in jou en mijn leven gebeurt. Er zijn ook dingen die hartstikke fout en gemeen zijn. En pijnlijk en kwetsend. Maar als wij zeggen, God kan er niets aan doen. Hij is onmachtig. Het overkomt hem zoals het jou overkomt. Dan ontneem je hem zijn soevereiniteit. En zijn troon. Was het lijden goed in het leven van Jezus? Deden de Romeinen en de Joden iets goeds toen ze Jezus veroordeelden en kruisigden? Nee. Was het Gods plan voor Jezus? Ja. Onbegrijpelijk voor ons, raadselachtig. Zij hebben gedaan, zegt Handelingen 3, wat mijn hand van tevoren bepaald had. Dat wil niet zeggen dat die Romeinen en de Joden goed wegkwamen. Dat wil niet zeggen dat mensen die in uw leven iets vreselijks hebben gedaan, ermee wegkomen. Zeker niet. God zal hen oordelen. Hij zal recht doen. Maar we moeten niet zeggen dat hij even onmachtig is als jij en ik. Hij is de soevereine God. En hij zegt tegen Israël, dat moeten jullie weten in Babylon. Dat als jullie tot mij roepen, dat ik niet even onmachtig ben als Bel en Nebo, die daar worden afgevoerd. Maar dat ik zeg, er is niemand zoals ik. Ik verkondig vanaf het begin het einde. Ik zal al mijn raadsbesluiten uitvoeren. Ja, het gaat nog een stap verder. Ik zal mijn welbehagen doen. Mijn hartsplezier ten uitvoer brengen. Aanbid jij God als de soevereine God? Het heeft mij zo geholpen om de grootheid van God te zien. In Openbaring 13, als er staat, het lam staande als geslacht van voor de grondlegging der wereld. Ook het reddingsplan is geen goocheltruc van God. Dat God geconfronteerd werd met de zondeval. Dat God geconfronteerd werd, verrast werd door Adam en verrast werd door jou. En dat God zei, oh wacht, nu heb ik nog één achterdeurtje, dat is mijn zoon. Ik had het eigenlijk niet gewild, maar nu moet het maar. Dat is een heel gebrekkig evangelie. Met alle respect. De Bijbel zegt dat Christus van voor de grondlegging der wereld stond als geslacht. Als het lam van God. God had gepland zijn zoon in de wereld te openbaren. Waarom? Omdat hij zijn kant van genade en barmhartigheid wilde laten zien. Daarmee wordt God ontzettend groot. Niet de oorzaak van al het kwaad. De zondeval ligt op onze rekening. Adam heeft gezondigd, zegt Romeinen 5. Maar God is onbegrijpelijk voor ons, soms zelfs raadselachtig. Daarom moet je ook niet willen begrijpen, maar leren aanbidden. God zit soeverein op de troon en volvoert al zijn welbehagen. O, als Israël dat eens zag. Ook nu. Als natie, collectief. Ook nu. De laatste manier waarop God zich presenteert. Dat is als reddende God. Lees die mee, vers 12 en 13. Luister naar mij. Onbuigzamen van hart. Hier zie je ook de rebellie van Israël. Hoewel ze daar in Babylon vreselijk behandeld zijn. Toch zijn zij ook onbuigzaam. Hoewel Israël vandaag de dag vreselijk wordt behandeld. En wordt weggezet als de zondebok. Toch zijn zij wat betreft hun houding ten opzichte van de Messias ook onbuigzaam. Die beide dingen moeten we laten staan. U die ver bent van gerechtigheid. Dan komt vers 13. Prachtig vers. Die mag je er ook uit je hoofd leren hoor. Als je zegt, ik doe het nog eentje extra. Ik breng mijn gerechtigheid nabij. Ze zal niet ver zijn. En mijn heil zal niet uitblijven. Ik zal heil geven in Sion. Aan Israël mijn luister. Als je de soevereiniteit van God gelooft. Nog 2 minuten. Daar zit je nog even mee. Als je de soevereiniteit van God gelooft, dan kun je ook deze derde eigenschap van God geloven. Dat hij een reddende God is. Dan kan je ook zeggen, als hij soeverein, almachtig, oppermachtig is, dan is hij ook in staat om vers 13 uit te voeren. Wat dan? Mijn heil zal niet uitblijven. Ik zal heil geven in Sion aan Israël mijn luister. Dan kan hij dat ook. En hij gaat het doen. U die ver bent van gerechtigheid, op een bepaalde manier, ook nu, op een bepaalde manier is Israël ver van gerechtigheid. Als je geestelijk kijkt naar het volk Israël, zijn ze ver van gerechtigheid. Het is moeilijk om christen te zijn. Het is moeilijk om Messias belijdend te zijn in Israël. Ze is ver van gerechtigheid. Maar weet je wat God zegt? Tegen zijn lievelingsvolk, tegen zijn oogappel. Ik breng mijn gerechtigheid. Dan denk je aan Jezus. En mijn heil zal niet uitblijven. God spreekt hier absoluut. Hij heeft het hier niet over mogelijk of afhankelijk van jullie gehoorzaamheid. Hier spreekt God absoluut. Ik zal. Hij doet het namelijk ook allereerst voor zichzelf, voor de eer van zijn naam. Om met Israël te pronken. Mijn heil zal niet uitblijven. Ik zal heil geven in Sion aan Israël mijn luister. De eerste uitleg van deze tekst is dat de Messias zou komen. En hij is gekomen. Jezus Christus is gekomen. Ook voor het volk Israël. Hij heeft rondgewandeld. Hij heeft zijn boodschap gebracht. De apostelen hebben gepredikt in Jeruzalem en Judea. Absoluut. Maar de tweede uitleg van deze tekst is dat het nog gaat gebeuren. Dat het ter volle werkelijkheid wordt. Met Israël. Dat ze zijn heil zullen zien. En dat Israël zijn luister zal ontvangen. Dat is iets om van te dromen. Realistisch van te dromen. Ik zeg dromen omdat het nu er nog niet echt op lijkt. Al groeit het aantal Joden dat de Messias erkent. Ook wereldwijd. Halleluja. Maar we wachten op het moment dat Jeruzalem de stad van het heil zal zijn. En dat God zijn heil zijn Messias zal geven. Dat hij daar zal regeren met recht en gerechtigheid. Niet alleen heil. Het laatste zinnetje van vers 13 zegt: ik zal Israël mijn luister geven. Heil is redding, verlossing. Weet je wat luister is? Dat is heerlijkheid, majesteit. Israël zal de kroon zijn van de Messias. God is de reddende God. Dat gaat echt gebeuren. Dat gaat echt gebeuren. En voor ons, die vandaag de dag de Heer Jezus volgen, van ons geld, zegt Paulus aan de Thessalonicenzen, wij zijn geroepen om de heerlijkheid, de luister van onze Heer Jezus Christus te verkrijgen. Maak de balans eens op. Aan welke afgoden zou jij je kunnen vergapen? Je hebt net gelachen om Bel en Nebo, hè, die afgevoerd worden. Zou je je eigen goden ook af willen afvoeren? Je kan een aanhangertje huren, dan kan je ze wegrijden. Kom dichterbij. Daar waar jij op vertrouwt en waar jij op hoopt, waar jij aan vasthoudt. Ik denk dat velen van ons geen Boeddha-altaar in de tuin hebben. Maar er zijn misschien andere dingen waarvan je van binnen weet, dat heb ik nodig om iemand te zijn. Dat geeft me houvast. Of in je bankrekening, je uiterlijk of je gezondheid, of misschien wel je man of je vrouw is. Nee, ik zeg niet dat je die naar de milieustraf moet brengen. Dat zeg ik niet. Ik zeg wel dat je moet vervangen. Je moet ze vervangen voor de enige ware God. Voor de God van Israël. En op hem hopen. En hem in uw persoonlijk leven kennen. Als de dragende God. Als de soevereine God. En als de reddende God. Die ook jou zijn luister, zijn heerlijkheid geeft. Ik denk dat ik, en ik denk het ook van u, naar alle bescheidenheid, daar genoeg aan hebt. Daar kun je mee leven en daar kun je mee sterven. Halleluja. Amen.